Jacobus hoofdstuk 4. Waar staat: van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren? Gij begeert en hebt niet. Gij benijdt en ijvert naar dingen en kunt ze niet verkrijgen. Gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Overspelers en overspeleressen, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Of meent gij dat de schrift te vergeefs zegt: de geest die in ons woont, heeft die lust tot nijdigheid? Ja, hij geeft meerdere genade. Daarom zegt de schrift: God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Zo onderwerpt u dan goden, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Naak tot God en hij zal tot u naken. Reinig de handen, gij zondaars, en zuiver de harten, gij dubbelhartigen. Gedraagt u als ellendigen en treurt en weent. Uw lachen worden veranderd in treuren en uw blijdschap in bedroefdheid. Vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. Broeders, spreek niet kwalijk van elkander. Die van zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet en oordeelt de wet. Indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen dader der wet, maar een rechter. Er is een enig wetgever die behouden kan en verderven. Doch wie zijt gij die een ander oordeelt? Welaan u, gij die daar zegt: wij zullen heden of morgen naar zulke stad reizen en al daar een jaar doorbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zou zeggen: indien de Heere wil en wij leven, zo zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed. Alle zodanige roem is boos. Wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. Tot zover. En ik hoop dat u duidelijk wordt dat dit hoofdstuk eigenlijk meteen aansluit op het voorgaande hoofdstuk. Dus een meer praktische, meer voor de hand liggende, meer grijpbare conclusie daaruit, min of meer, of toepassing uit het voorgaande hoofdstuk. Het voorgaande hoofdstuk waar uitgebreid gesproken wordt over wat genoemd wordt misbruik der tong. Wat heeft van doen in het algemeen met alles wat de mens zegt, wat uit zijn hart voortkomt uiteraard, alles wat hij spreekt. En er wordt op gewezen dat gewoonlijk dat wat een mens spreekt voortkomt niet alleen uit zijn hart, maar feitelijk ook uit zijn zondige hart, want dat is de gedachte. En ik wijs hier nog maar eens op dat heel dit hoofdstuk, hoofdstuk 3 bedoel ik dus in dit geval, beschouwd moet worden als een verdere ontwikkeling van de gedachte uit hoofdstuk 1 vers 19... In ieder mens zijn ras om te horen, traag om te spreken echter, en daarmee ook traag tot toorn. En dat spreken en die toorn komt inderdaad tot uitdrukking hier in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4. Het is weliswaar niet het belangrijkste, want het gaat er natuurlijk niet om dat wij in de eerste plaats de oude mensen onder controle zouden krijgen of zouden kunnen bedwingen of beheersen, hoewel woorden van die strekking natuurlijk toch genoemd worden. Maar het gaat er in de eerste plaats om dat wij werken des geloofs zouden hebben, en niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords, en vervolgens daders des werks zouden zijn. Dat alles vinden we terug gewoon in de inleiding tot deze brief, namelijk hoofdstuk 1. Maar in dat hoofdstuk wordt wel degelijk gesproken over dat men traag zou zijn om te spreken. Wij zouden namelijk in de eerste plaats luisteren naar het woord Gods, niet spreken dus, maar het tegenovergestelde doen, luisteren naar het woord Gods, en het woord Gods zou onze zielen zalig maken, zoals het zo fraai staat in vers 21 van hoofdstuk 1. En in de praktijk betekent dat dat daarmee door dat woord onze wandel veranderd wordt, zodat we inderdaad ook daders des woords en zelfs daders des werks zouden zijn. Maar in hoofdstuk 3 en eigenlijk ook 4 komt de apostel terug op die uitspraak uit hoofdstuk 1 over een mens zei traag om te spreken en daarmee traag tot toorn. Dat spreken wordt uitgebreid besproken natuurlijk in Jacobus 3, daar kom ik verder niet op terug. Maar daarna wordt gesproken over hoofdstuk 4, over dat wat feitelijk in het natuurlijke hart van de mens is en wat daar eigenlijk uit zou moeten verdwijnen en wat, of wat bedwongen zou moeten worden, beheerst zou moeten worden, want dat is waar het op neerkomt. En dat komt echter alleen tot stand via dat woord God wat in onze harten geplant zou worden, opdat het onze zielen zou zalig maken. Dat was weer hoofdstuk 1, vers 21. Dat wil zeggen, voor het spreken, maar ook voor het doen en laten van de mens, wordt gezegd dat het voort zou komen uit het hart, maar dan uit een hart waarin het woord Gods geplant zou zijn. Dat is de gedachte. En zo is het nou eenmaal bij de mens. Eerst spreekt hij en dan doet hij. Eerst gaat het om woord wat hij voortbrengt. Daarna wellicht ook werken. En in die volgorde wordt het dan ook hier in deze hoofdstukken besproken, in hoofdstuk 3. Het woord in de eerste plaats, hoofdstuk 4 en wat er verder volgt, heeft te maken met de werken van de mens. En nogal op negatieve wijze moet ik u zeggen, het wordt nogal op aardse wijze benaderd, in overeenstemming met de aard natuurlijk ook van deze brief. Maar niettemin, het wordt besproken en ons wordt als het ware één spiegel voorgehouden, want we vinden het toch tussen deze regels door een aardige beschrijving van de mens. Nou ja, de beschrijving is aardig, de mens niet blijkbaar, want dat is wat uitdrukkelijk naar voren komt. Er staat namelijk in hoofdstuk 4 vers 1, van waar komen krijgen en vechterijen onder u? En een krijg is een oorlog natuurlijk, dus krijgen is oorlogen en vechterijen is precies hetzelfde. De vraag is waar dat vandaan komt. Eigenaardigheid is dat de apostel zich niet eens afvraagt of die krijgen en vechterijen er überhaupt zijn. Ze zijn er kennelijk, ze zijn er altijd blijkbaar, en de apostel neemt het voor als vanzelfsprekend aan dat het zo is, maar hij legt er een vinger bij en hij stelt vast dat deze dingen voortkomen uit de oude mens. Uit uw leden staat er, nou ja, uit uw wellusten. En daarna uw wellust, de wellusten die in uw leden strijd voeren. En die leden zijn niet de leden van de gemeente, maar die leden zijn gewoon onze eigen lichaamsdelen, onze lichamen namelijk. De term leden zijn wij geneigd op te vatten als delen, lichaamsdelen. Toch wordt de term niet gebruikt met betrekking tot de onderscheiden lichaamsdelen, maar gewoon voor heel het lichaam, heel de natuurlijke mens. Wij vinden hetzelfde gebruik ook gewoon terug in Romeinen 6, 7 geloof ik ook trouwens, maar in ieder geval in Romeinen 6, waar wij worden opgeroepen om onze leden te stellen tot wapenen der gerechtigheid. Om met onze leden de genade en de gerechtigheid en daarmee Christus te dienen. Wij zouden dat namelijk doen met ons lichaam. Maar die term wordt later pas gebruikt in Romeinen 12. De apostel Jacobus gebruikt deze term dus ook. De wellusten die in uw leden strijd voeren. Dat wil zeggen, het zijn dingen die voortkomen uit de oude mens. En in het bijzonder uit die onbeheerste oude mens. Want dat is ongeveer wat met het begrip wellust aangeduid wordt. Dat wil zeggen dat hier in dit hoofdstuk ook inderdaad allerlei zaken aangehaald worden die eigenlijk kenmerkend zijn voor de zondaar. Kenmerkend voor de natuurlijke zondige mens. En eigenlijk, zou je moeten zeggen, ze zijn kenmerkend voor Satan en zijn wezen en daarmee ook zijn werken. Zijn naam wordt niet voor niks genoemd, nou ja, zijn naam, maar hij wordt niet voor niks genoemd in vers 7, waar staat, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. En in het verband waarin dit staat blijkt dat weliswaar de duivel genoemd wordt, maar dat speciaal bedoeld worden deze krijgen, vechterijen, die nou eenmaal in de natuurlijke mens zijn. Men zou ze wederstaan. Ik moet er meteen bij zeggen dat het voor de mens, ook voor de gelovigen, ondoenlijk is om die oude mens, om de zonde, onder controle te krijgen. Maar, ik zeg maar weer, in hoofdstuk 1 is al gezegd op welke wijze dat zou moeten. Wij zouden namelijk onze mond houden en luisteren naar het woord Gods. Of gewoon, wij zouden onze eigen gedachten achterwege laten en wij zouden ons hart vullen met het woord Gods. En dat is de manier waarop eventueel de zonde bestreden wordt in ons, waardoor krijgen en vechterijen bedwongen worden, om zo te zeggen. Kortom, het is daardoor waarop Het is dat waardoor onze zielen zalig worden. En het is op deze wijze dat wij de duivel zouden wederstaan. Dat blijkt ook uit het verband, maar ik kom daar straks nog op terug. Er staat dus in vers 1 dat krijgen en vechterijen voortkomen uit de natuurlijke wens. Eigenlijk uit het hart. Het is natuurlijk de uitspraak uit Matteüs hoofdstuk 15. Als ik me goed herinner. Inderdaad, daar wordt het uitgebreid genoemd. Ik meen dat ik het vorige keer trouwens uit het hoofd ook aangehaald heb. Waar staat in vers 10, hoort en verstaat. Dat wil zeggen, zij traag om te spreken en ras om te horen. Hoort en verstaat. En dan vers 11, hetgeen ten monde ingaat ontreinigt de mens niet, maar hetgeen ten monde uitgaat. Het spreken dus, dat ontreinigt de mens. Maar dat is weer zo, omdat wat uit de mond uitgaat, geacht wordt voort te komen uit het hart. En het wordt in vers 17 nog een keer herhaald. En in vers 18 staat dat gewoon, hè. Daar staat, maar die dingen die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart en dezelfde verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens ontreinigen, maar het eten met ongewassen handen ontreinigt de mens niet. Staat trouwens ook in geen verhouding, dus je kunt het rustig weglaten. Want dat is wat de Heer Jezus er zelf van zegt. Het is dit thema kennelijk waarop de apostel Jacobus inhaakt als hij deze dingen naar voren brengt. En dan ben ik terug in Jacobus 4 vers 1. Deze dingen komen dus gewoon uit de oude mens voort. En dan staat er in vers 2 hoe deze dingen tot stand komen. Hij zegt namelijk, gij begeert en hebt niet. En gij benijdt en ijvert, wat hetzelfde is, naar dingen, uiteraard, de vertalers hebben er maar tussen gevoegd. En kunt ze niet verkrijgen, want begeren, benijden, ijveren is gewoon drie keer hetzelfde. En we zouden vooral bij het begrip begeren niet moeten denken aan wat wij in het Nederlands het algemeen begeerte noemen, maar meer in het bijzonder zouden we moeten denken aan benijden en ijveren. Het woord wat u in de Bijbel nooit tegenkomt, omdat het in die dagen geen deel uitmaakte van het Nederlands, dat is het woord jaloezie. Maar dat is precies waar het over gaat. Ijver of nijd. Nijd is eigenlijk het meest voor de hand liggende woord dan, in dat verband. Het spreekt altijd over jaloezie. En wat dat woord begeren betreft, de apostel Paulus in Romeinen 7 wijst uitgebreid in verband met het begrip begeren terug naar de wet. Maar de wet zegt, gij zult niet begeren hetgeen uw naasten is. En dat is jaloezie, afgunst, nijd, wordt het hier genoemd, ijver, want dat is wat het is. Dat wil zeggen, het gaat niet om de wens in het algemeen, maar het gaat erom dat men jaloers is op anderen, wil hebben wat anderen hebben, enzovoorts. En die begeerte ontstaat inderdaad gewoon uit afgunst, want daar komt het op neer. En dat blijkt een belangrijke bron te zijn voor de menselijke energie, voor zijn doen en laten, zal ik maar zeggen. Het eigenaardige is trouwens ook dat het begrip ijver in de Statenvertaling altijd staat voor jaloezie, voor afgunst, terwijl het woord in het Nederlands gewoon zegt dat men actief is, dat men van alles onderneemt enzovoort, hè, dat men flink bezig is. Maar het suggereert, ik hoop dat u dat zo kunt volgen, het suggereert dat de activiteit van de mens in het algemeen kennelijk voortkomt uit deze afgunst, uit jaloezie dus. Dat houdt de mensen bezig, dat is waar het om gaat. Daar worden ze ijverig van in de gewone betekenis, de tegenwoordige betekenis van de term. Het drijft de mensen voort. Dat hoef je aan economen en reclamemakers niet niet uit te leggen. De gedachte is namelijk dat men via de reclame van alles doet om de begeerte van de mens op te wekken, zodat de mens steeds harder gaat werken, hopelijk, om fondsen te verwerven, zo heet dat, is fondswervingen, om geld te verzamelen, om inderdaad aan die begeerte te voldoen. Daar draait nou eenmaal die oude schepping op. En ik heb geen woord van kritiek daarop laten horen, want daar gaat het nou helemaal niet om. Maar het illustreert hoezeer de samenleving, de maatschappij, de economie op gang gehouden wordt. De politiek trouwens ook, maar dat is iets ingewikkelder. Maar op gang gehouden wordt juist door dit, jaloezie. De mens wordt geacht te zien wat de buren in zijn huis, wat de buren in hun huis hebben staan, wat voor gordijnen er voor de ramen hangen, wat voor auto hij rijdt en al dat soort dingen meer. En daar spiegelt men zich aan. Hè. Men wil daar niet bij achterblijven, is de gedachte. En dat houdt hem dus bezig. En bezig zijn is hetzelfde als ijverig zijn in gewoon Nederlands. Maar het komt voort uit ijver in de oude betekenis van de term, namelijk afgunst. Dat is wat het is en dat is waar Jacobus over spreekt. Paulus trouwens ook, want de apostel Paulus in Romeinen 7 haalt dat inderdaad aan als hij spreekt over de wet. Weliswaar in een hoofdstuk waarin hij uiteenzet dat de gelovige vrij is van de wet. Niettemin zegt hij, de wet is geen zonde, integendeel, Romeinen 7 vers 7... Want, zegt hij, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar die uitdrukking, gij zult niet begeren, wordt gewoonlijk in de wet aangevuld met, gij zult niet begeren hetgeen uws naasten is. Zijn os niet, zijn ezel niet, en er was nog iets. Dat is me even ontschoten. Oh, de heren weten het allemaal. Nou goed. Hè? Zo'n Toyota niet, ja, zoiets, hè. Nou goed. Maar dat is inderdaad de gedachte. Bovendien zou ik moeten verwijzen natuurlijk ook weer naar Jacobus 1, waardoor u dan meteen ziet dat de apostel geen moment van onderwerp verandert. Jacobus 1, vers 14, waar de apostel zegt dat niemand van God verzocht wordt. Verzoeking komt niet van God namelijk. Maar, zegt hij, Jacobus 1 vers 14, en ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, heeft met conceptie te maken, dat is wat het is eigenlijk, baart zonde en de zonde volleindig zijn de baart de dood. Zodat daar gezegd wordt dat zonde in het algemeen voortkomt inderdaad uit deze begeerte. Maar ik hoop dat u in die begeerte meteen, achter die begeerte meteen de Satan zelf herkent. Dat was immers degene die jaloers was op God en die minstens gelijk moest worden aan God. Nou ja, daar had hij het over toen hij sprak tot de mens, in de hof in de tijd. Maar die zelf zo nodig hoger en meer dan God wilde zijn. En heel dat beginsel van die begeerte, nijd, jaloezie, ijver of wat er maar wezen mag, is dus in wezen een duivels of satanisch beginsel. En daarom is het ook kenmerkend, en kenmerkend moet ik zeggen, voor de werking van de zonde. En daar legt de apostel Paulus de vinger bij in de Romeinenbrief. En Jacobus doet het hier in deze brief van Jacobus. Paulus doet het in Romeinen 3, waar hij het heeft over de zonde van de tong, om zo te zeggen. En in Romeinen 7 over de begeerte. Maar Jacobus vat het hier bij elkaar samen en spreekt er zelfs zeer uitgebreid over. Hij zegt dan in vers 2 van Jacobus 4, gij begeert en hebt niet. Gij benijdt en ijvert en kunt niet verkrijgen. Gij vecht en voert krijg, want dan gaat die oorlog en die strijd allemaal om, hè, om iets te bereiken, om iets te verkrijgen, iets wat anderen kennelijk hebben, maar wij zelf niet, en dan ontstaat deze oorlog, om zo te zeggen. Maar Jacobus zegt, gij hebt niet omdat gij niet bidt. Waarmee in één klap gezegd wordt dat als wij iets zouden moeten ontvangen, dan zou dat niet zijn door begeerte, nijd, ijver, vechten, krijg voeren, dat zijn zo de termen hier in vers 2. Wij zouden namelijk ontvangen van God. En daarmee ben ik weer terug in Jacobus 1. Want Jacobus zei in hoofdstuk 1, verzoeking komt voort uit de mens zelf. Maar daarna zegt hij in vers 16 en 17, dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende enzovoorts. Met andere woorden, wat wij zouden ontvangen, Alles wat wenselijk is, zal ik maar zeggen. Het is nog januari, dus we kennen de uitdrukking nu nog. Hè. Alles wat wenselijk is, alles wat wij begeren. Alles wat wenselijk is, zou komen van God, is de gedachte. En bidden, term bidden in het algemeen, heeft de betekenis van dat men dingen van God zou verwachten. Dat is wat het is. En die verwachting kan men eventueel ook hardop uitspreken. En dat is ook een Bijbelse aangelegenheid. Niettemin, hij zegt, gij hebt niet omdat gij niet bidt. Men doet er wat anders voor om iets te verkrijgen. Maar zo werkt het niet. Niet via de begeerte of wellusten van onze leden of van onze natuurlijke mens zouden wij ons dingen verwerven. Dat lukt namelijk uiteindelijk toch nooit. Er blijven altijd anderen op wie we jaloers zouden blijven. Eenvoudig omdat het voor de meesten van ons gewoon onbereikbaar is. Hè? Dat is nou eenmaal zo. We verleggen onze normen eventueel, maar jaloers blijven we toch. Er verandert namelijk niks mee. Maar wij zouden niet iets ontvangen door onze eigen werken, maar wij zouden iets ontvangen van God. Want alle goede giften en alle volmaakte giften en daarmee ook tevredenheid, vergenoegzaamheid, heet dat in de Bijbel overigens, komt van God, inderdaad. En daarom staat er, gij hebt niet omdat gij niet bidt. Daarna legt hij het nader uit, want de lezer zal meteen zeggen, ja, maar ik bid wel, ik heb pas nog gebeden voor een nieuwe fiets. En we hebben het er al eens over gehad, hè, over die cursus. Ik krijg een cursus bidden, dat kost wat geld, maar schijnt rendabel te zijn. Goed, cursus bidden. Als je de Heer bidt om een fiets, moet je wel zeggen welke kleur hij heeft en wat voor soort remmen erop moeten zitten. Velgremmen of terugtrapremmen of iets dergelijks. Zwart op wit. Ik heb zwart op wit gelezen. Dat is echt waar. Nou, dat soort onzin. Dus men zal zeggen, ja, maar ik heb pas nog gebeden voor een fiets enzovoorts. Hè? Ik vind het een mooi belachelijk. De fiets doet het altijd. Hè? Er is altijd iets komisch aan een fiets. Altijd geweest en altijd gebleven. Nou goed, maar ik heb het voorbeeld van een ander, dus neem me niet kwalijk. Hè? Maar de apostel zegt dan, ja, je bidt wel, natuurlijk bid je wel. Maar zegt hij, gij bidt en gij ontvangt niet, blijft zo. In vers 2 zegt hij, gij ontvangt niet omdat gij niet bidt. En in vers 3 zegt hij, gij ontvangt niet omdat gij weliswaar bidt, maar het is omdat gij kwalijk bidt. Hebben u dat? Zodat als je dat bij elkaar optelt, vers 2 en 3, dan zegt de apostel, nou kwalijk bidden is geen bidden. Hij ontkent het gewoon. Gij ontvangt niet omdat gij niet bidt. Nou ja, je bidt wel, maar je ontvangt toch niet, omdat gij kwalijk bidt. En hij zegt ook wat dat inhoudt. Welk gebed, wat voor soort gebed dan zo kwalijk is. Er staat namelijk op dat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Dat wil zeggen, de begeerte komt nog steeds voort uit de wellusten die in de leden strijd voeren, uit vers 1. En of men die begeerte nu probeert te realiseren via krijgen, vechterijen, wellusten, wat staat er nog meer, ijver en hoe het allemaal maar heten mag, of door gebed, Jacobus zegt, het maakt geen enkel verschil. Als die begeerte namelijk gewoon voortkomt uit de oude mens en dus uit de leden, hè, zoals dat heet, en dus uit wat hij dan hier noemt, wellusten, hij zegt dan, ja, dan kun je wel bidden, maar dat heeft geen enkele zin. God is recht niet om ons te geven die dingen die wij door onze ijver, afgunst, jaloezie, vechterijen, krijgen enzovoort niet verkrijgen kunnen. Zo zit het niet. Zo van, nou hoeven we er niet meer hard voor te knokken, nou geef de Heer het ons zomaar. Zo is het niet. Het punt is dat de dingen niet zouden voortkomen uit de begeerte van onze oude mens. Maar als wij zouden bidden, zou dat zijn in verband met de nieuwe mens. De dingen die wenselijk zijn, vanwege het feit dat we kinderen God zijn, zal ik maar zeggen, en al wat daaruit voortkomt, daarvoor zouden we bij de Heer terecht gaan. En het is ook ongetwijfeld zo dat hij ons dat in de eerste plaats zou geven. En dat is ook wat gezegd werd al in hoofdstuk 1. Alle goede gaven en volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende, Wat is dus alle goede gaven en alle volmaakte giften? Als het van de Vader der lichten afkomt. Wat is dan alle goede gaven? Nou, noem eens één goede gave dan. Licht, woord, is ook goed, maar dat is licht, hè? Dat is meteen een synoniem. Licht, namelijk. En al wat daaronder valt, dat is nogal veel. Maar dat zal de Heer geven namelijk, in de eerste plaats. En het zal blijken dat waar wij die dingen ontvangen, en ook inderdaad aanpakken om zo te zeggen, begrijp je me goed, Johannes zegt het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dat werkt natuurlijk niet. Maar waar de Heer licht geeft en wij dat licht aanvaarden, zal blijken dat daarmee die begeerte, die wellusten zoals genoemd wordt in vers 1 en 2, dat daarmee die dingen aardig onder controle gebracht worden. In ieder geval zodanig dat ze niet noodzakelijk meer leiden tot krijgen, vechterijen en hoe het allemaal maar heten mag daar. En dat is waar het om gaat. Immers, deze dingen, die begeerten, hebben alles van doen met wat wij bevrediging noemen. Of tevredenheid, wat een raar woord is eigenlijk. Vergenoegzaamheid, dat wil zeggen, wij hebben van nature nooit genoeg. Daarom zegt Paulus, wij zouden leren vergenoegd te zijn. Dat is wat wij tegenwoordig noemen tevreden zijn. Het is hetzelfde, het laat zich ook eenvoudig verklaren. Vergenoegd zijn wil zeggen dat men genoeg heeft. Men vindt het zo wel genoeg. Men zou meer kunnen hebben. Men zou ook meer kunnen begeren, maar men vindt het zo wel genoeg. En als men het genoeg vindt, dan is er geen noodzaak meer tot vechterijen en krijgen. En heeft men dus vrede. En dat is wat de andere term dus zegt. Tevredenheid. Volstrekt hetzelfde als vergenoegzaamheid. Dat zouden wij leren. En dat wordt door de apostel Paulus bij gelegenheid ook gezegd. Maar die vergenoegzaamheid, die tevredenheid, die bevrediging, want dat is eigenlijk het moderne woord ervoor. Die bevrediging, die zouden wij natuurlijk kunnen zoeken in de dingen die bij de oude mens horen. Bij zouden we kunnen zoeken door onze natuurlijke begeerten te vervullen. Maar het zal blijken dat daar waar wij van God licht ontvangen en al wat daarbij hoort, licht is leven, licht is zijn woord, licht is zijn geest en hoe het allemaal heten mag, licht is zelfs onze erfenis. De erfenis der heiligen in het licht, weet u wel. Waar wij die dingen van de Heer ontvangen, zouden wij daarmee tevreden zijn. Dat geeft namelijk bevrediging. En meer in het algemeen, de hele gedachte in Jacobus en in alle andere brieven is feitelijk dat wij die kinderen God zijn, zouden leren de Heer te dienen, dienaren van Christus te zijn onder het nieuwe verbond. En ik moet u zeggen, als er dan al iets bevredigend is in het leven, is het dat. Namelijk dat wij de Heer dienen. Eenvoudig, omdat dat ons werkt een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, om eens een moeilijke term te citeren. Dat is waar het om gaat. Dat geeft ons rust, dat geeft ons vrede, enzovoort. Niet slechts het feit dat wij kinderen God zijn. In de regel is het zo, voor zover ik kan nagaan tenminste, maar dan is het in de regel zo dat waar wij kinderen Gods geworden zijn, zijn we eerst heel tevreden en vergenoegd. Dat vinden we prachtig en dat vinden we mooi en daar zijn we blij mee en dat is het dan. Maar na verloop van tijd blijkt het toch zo niet te wezen en komt toch weer van alles op. Want het blijkt toch niet een zinnige inhoud te geven als zodanig aan ons bestaan. Het is een soort, in de eerste instantie, is het een soort verzekering voor de toekomst. Een soort levensverzekering, dan is dat geregeld enzovoorts. En daar zijn we dan heel blij mee. Dat kan dus niet meer fout. Het belangrijkste is geregeld. Maar daarna gaat ons leven hier op aarde gewoon verder. En de vraag is waar we dan vervolgens onze levens mee vullen. En als er niks is om onze levens mee te vullen, ja, dan zijn we dus ontevreden en dan gaan we streven naar allerlei zaken die we niet verkrijgen kunnen. En op het moment dat we die dingen wellicht wel verkrijgen, dan gaan we weer streven naar andere dingen, zal ik maar zeggen, die we nog niet hebben. En zo gaat dat voort. Zo gaat dat met de mens. En de rijken zijn nooit rijk genoeg, om het dan maar eens heel materieel te zeggen. Maar ik bedoelde niet alles meteen zo materieel, hoor. Alhoewel, Jacobus geeft ook de rijken als voorbeeld, hè. Die hebben toch nooit genoeg. Er komt nooit een eind aan. Vandaar het bekende verhaal over geld maakt niet gelukkig. Wat gelukkig maakt, zijn de dingen die ons leven een zinnige inhoud geven en die ons daarin bevredigen. Dat is de gedachte. En wat Jacobus feitelijk zegt, is dat wij vrede vinden daar waar wij van de Heer licht ontvangen. Maar het is recht evenredig met onze dienst aan Hem. Het gaat niet alleen om hoorders des woords zijn, maar ook inderdaad daders des woords en daders des werks. Want dat is wat onze leven zal vullen. Ons werk, onze wandel. Dat wat we doen en eventueel zelfs laten, want dat kan natuurlijk ook nog. Maar in de eerste plaats dat wat wij doen, hoe ons leven er in de praktijk uitziet. En ook hier in Jacobus 4 zegt de apostel dat hij zegt, gij bidt, vers 3, en gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt, namelijk gij bidt opdat gij het in uw wellusten zou doorbrengen. Dat is een gebed tot bevrediging van de begeerten en zelfs jaloezie van de natuurlijke mens. Dat is een kwalijk gebed. Helaas moet ik zeggen dat het veel voorkomt, ik ben me dat bewust. Niettemin, de schrift zegt, dat is een kwalijk gebed. En er staat ook, gij ontvangt niet. Ik mag aannemen dat het betekent dat de Heer zo'n gebed niet verhoort. Hoewel er altijd mensen zijn die voorbeelden kunnen geven van hoe God wel zulke gebeden verhoort. Maar dan zeg ik, dat is toeval. En zij kunnen niet bewijzen dat ik ongelijk heb en andersom ook niet. Dus daar blijft hij gewoon bij hangen. Dat is namelijk niet aantoonbaar. Maar wat Jacobus gewoon zegt is, gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt, namelijk opdat gij het in uw wellusten zou doorbrengen. En het zal duidelijk zijn, uit begeerte kan voorkomen of voortkomen, krijgen, vechterijen, of hoe het maar staat, nijd, ijver, maar ook gebed. Want als al deze dingen niet helpen, ons eigen strijden niet helpt, zal ik maar zeggen, kun je er nog altijd voor bidden. Nou, dat is dus een zeer kwalijk gebed. En dat is wat Jacobus zegt, en hij zegt meteen, zo'n gebed wordt niet verhoord, gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, namelijk opdat gij het in uw wellusten zou doorbrengen. Ik dacht dat de uitspraak op zich duidelijk genoeg was. Het gaat dus daarbij slechts om wellusten te bevredigen, wereldse wellusten, om zo te zeggen. En die wereld wordt dan ook prompt genoemd in het volgende vers. En daar staat er, overspelers en overspeleressen, dat is weer eens wat anders dan te zeggen, broeders en zusters. Toch? Maar tegen wie spreekt hij? Tegen broeders en zusters. Dat kan niet missen, want het kan nooit over ongelovigen gaan. Want als die de wereld dienen, als die de vriendschap der wereld zoeken, zoals vers 4 zegt, dan is dat geen overspel. Integendeel, dan zijn ze trouw aan de wereld waarvan ze deel uitmaken. Op grond van hun geboorte, wel te verstaan. Zodat de apostel zich met deze termen richt, inderdaad tot broeders en zusters die kwalijk bidden en die krijgen en vechten en hoe het maar heten mag en benijden. Maar zeker ook kwalijk bidden, want dat is wat zojuist in vers 3 besproken is. Hij zegt overspelers en overspeleressen. Kijk, waar het daarbij gaat is natuurlijk om ontrouw. Ontrouwe broeders, ontrouwe zusters. Ontrouw aan de Heer. Niet omdat zij bidden, zelfs niet omdat zij kwalijk bidden, maar omdat zij de natuurlijke begeerten nastreven. En daaruit komen al deze dingen voort. En dus zegt hij, overspelers en overspeleressen, weet gij niet dat de vriendschap der wereld vijandschap Gods is? Dat een vijandschap Gods, dat een mag je gewoon weglaten, het hele woord bestaat helemaal niet. Hè? En hier is het compleet onzinnig. Zo van, zijn er nog andere vijandschappen tegen God? Ja, wat maakt dat nou uit, hè? Het is gewoon vijandschap tegen God. Vriendschap der wereld is vijandschap tegen God. Ik meen dat het Demas was, aan zijn naam te horen tenminste, van wie Paulus zegt, die heeft mij ook verlaten, want die heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Ja. En Jacobus zegt, dat is een overspeler. En hij zegt, Jacobus zegt, die vriendschap der wereld is vijandschap tegen God. Die wereld hier is gewoon kosmos. de zinnelijke dingen, namelijk de oude schepping, of hoe je dat maar zegt. Zo concreet mogelijk en tastbaar mogelijk, kosmos. Maar vriendschap der wereld is tegelijkertijd vijandschap tegen God. Men is zich wellicht van die vijandschap niet bewust. Ik kan me dat goed voorstellen, dat men de wereld lief heeft en men niet bewust vijandig staat tegenover God. Niettemin, Jacobus zegt, zo is het nou eenmaal, dat is vijandschap tegen God. En dat is niet alleen wat Jacobus zegt, maar dat is ook wat Paulus zegt. Het staat er niet eens bij. Dat is ook wat Paulus zegt in Romeinen 8, dacht ik. Die gebruikt weliswaar het woord wereld niet, hij gebruikt het woord vlees. Maar dat is wat het is, uiteraard. Vlees staat uiteindelijk ook gewoon voor de stoffelijke dingen. En kosmos, net zo goed. Stoffelijke wereld. Waar de apostel zegt in Romeinen 8, in vers 5, want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Hoezo tevredenheid? Daar heb je hem. Want heeft hij gewoon vrede. En dan vers 7, daarom, dat, of gewoon omdat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het vlees onderwerpt zich niet aan de wet Gods en kan dat ook niet. En vervolgens, die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Maar inderdaad, vijandschap tegen God. Niet omdat men openlijk in opstand komt tegen God, maar gewoon omdat men de kant kiest van de tegenpartij. En daar gaat het maar om. En dat is ook wat Jacobus zegt. De vriendschap der wereld is vijandschap tegen God. Zo, en dan verder in vers 4 van Jacobus 4. Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand of wordt tot vijand van God gesteld. En waar men vijand is van God, volgens het woord Gods, dan moet men niet menen dat men iets van God zal ontvangen. Maar nou ben ik helemaal terug in Jacobus 1. Want daar stond dat men inderdaad eventueel zou bidden. Maar wat zou men van God begeren volgens Jacobus 1 vers 5? Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Dat is niet een begeerte uit de leden of uit de natuurlijke mens, integendeel. Maar die wijsheid zal men van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en het zal hem gegeven worden. En dan vervolgens vers 6, maar dat hij begeren in geloof, niet twijfelende. Want die twijfelt is als een golf van de zee gelijk, die heen en weer gedreven wordt. En daarna wordt zoiets genoemd in vers 8, een dubbelhartig man. En die term komen we straks weer tegen in Jacobus 4, dacht ik. Ja, in vers 8. Nou, dat zien we zo wel. Jacobus 1, vers 8 zegt, een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar van zo iemand wordt gezegd in vers 7, die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Zodat u maar weer ziet, deze woorden uit Jacobus 4 gewoon na de commentaar zijn eveneens op wat in de inleiding tot deze brief al gezegd is. Begeerte die voortkomt uit de oude mens, daar kan men wel om bidden. Maar God zal dat niet verhoren. Men zou namelijk geen vriend der wereld zijn. Integendeel. Als men vriend der wereld is, is men vijand van God, officieel. En van Gods wegen als zodanig erkend, zegt Jacobus 4, vers 4. En daarna zegt vers 5 van Jacobus 4. Of meent gij dat de schrift te vergeefs zegt? De geest die in ons woont, heeft die lust tot jaloezie? Nijdigheid, de geest die in ons woont, dat zou dan de geest Gods zijn, uiteraard. En de vraag is, heeft die geest van God lust tot jaloezie, nijdigheid, wellust of wat er maar wezen mag? En het antwoord is uiteraard nee. Ik weet niet of u zo'n Bijbel hebt als ik. In mijn Bijbel staat onder vers 5 een verwijzing naar Numeri 11, vers 29. Maar dat mag u best opzoeken voor mij. Ik doe het niet. Al ziet u mij bladeren. Ik was niet aan het opzoeken. Nee. Nee, daar staat dat namelijk ook zo niet. En als het er al wel staat, dan wordt het hier wel zeer, maar dan ook zeer vrij aangehaald. Ik ben van mening dat die uitspraak hier in vers 5 van Jacobus 4 gewoon een algemene vrije verwijzing is naar de schriften als zodanig. Schriften waaruit zou volgen dat God, dan wel de geest van God, inderdaad geen lust heeft tot deze jaloezie. Dat is ondenkbaar. Maar het is niet een letterlijk citaat uit het Oude Testament. Het is de algemene strekking van de schrift, als u het mij vraagt. Nou. Aardig is dat wij woorden in een min of meer gelijk verband vinden, ook in de Efezebrief, namelijk in Efeze 4... Je zou die schriftgedeelten naast elkaar moeten leggen. En vervolgens je moeten afvragen, heeft Paulus eerst de brieven van Jacobus gelezen? Of was het andersom? In dat geval is die Jacobusbrief niet zo'n oude brief, hè? En ik acht het niet ondenkbaar, hoor. Maar goed, dat terzijde, want de data, dat weet je, de data erbij, het kan ons helemaal niet schelen. Als de Heer een betekenis had willen geven aan de datum van de brief, dan had hij de datum erbij bij moeten zeggen. Dat zeg ik altijd. He? Dus we trekken ons daar niets van aan. Maar ik ben inmiddels in Efeze 4. Daar staat dat men de oude mens zou uitdoen en de nieuwe mens aandoen, zo ongeveer in vers 22 en 23. Dat is waar Jacobus in het algemeen natuurlijk over spreekt. Maar daarna zegt hij onder andere, en eigenlijk, hij zegt meteen in vers 25, leg af de leugen en spreek de waarheid, hoezo zonder de tong? Daar heb je ze meteen. Leg af de leugen en spreek de waarheid, want wij zijn elkanders leden. En wat denkt u van vers 27? En geeft de duivel geen plaats. We waren er nog net even niet aan toe, maar Jacobus 4 vers 7 zegt, wederstaat de duivel. Daar kom ik straks dus op, hè. Geef de duivel geen plaats. En daarna vers 9. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nut, namelijk tot stichting, opdat zij genade geven, ding die dezelfde horen. Daar heb je dus die kwestie van de tong. En daarna staat er, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Dat betekent dat als vuile reden uit onze mond gaat en dus geen nuttige of geen goede reden tot stichting en over de genade Gods, dan bedroeven wij de Heilige Geest. Het is namelijk in strijd met de aard, het wezen en daarna ook het werk van de Geest in ons. En als ik dan weer Jacobus lees, dan staat daar dat wij inderdaad niet die tong zouden misbruiken, integendeel, wij zouden er niet mee vloeken, maar wel mee zegenen, enzovoorts. En daarna staat er ook in Jacobus 4, de geest die in ons woont, heeft die lust tot nijdigheid. Is dat soms het werk van de geest dan, als daar die jaloezie in ons leven heerst? En dat is volstrekt dezelfde gedachte als die van Efeze 4 en 5, overigens. Nou goed, ik sla Efeze maar weer weg. En neem de draad weer op bij, vers 5 van Jacobus 4. Die geest, die geeft ons namelijk alles. Geest is namelijk leven. En deze geest waarover gesproken wordt, is uiteraard het leven van Christus, het eeuwige leven. Maar Peter zegt, wel, als we die geest hebben ontvangen, dan hebben we ook alles ontvangen wat tot dat leven, tot dat godzalige leven, tot die geest dus, hoort. Dat wil zeggen, alles wat er bij hoort en wat we zouden moeten ontvangen, hebben wij dan ook gekregen. Dat is het idee. En dus, jaloezie past daar helemaal niet bij. Bovendien, op wie zou de geest jaloers zijn? Wat is er hoger dan de geest dan? Niks immers. Nou, dat is maar waar het om gaat. Hij kan dus niet jaloers zijn. Dat is volstrekt onmogelijk. Dus als die geest in ons woont en als die geest in ons werkt, zal het tot gevolg hebben dat die grondbeginselen, grondprincipes van de zonde en dus van die begeerte, dat die inderdaad zouden verdwijnen. Dat is de bedoeling. Daarna vers 6 van Jacobus 4. Ja, hij geeft meerdere genade. Heb u Efeze nog in gedachten? Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo reinige goede reden is tot nuttige stichting, omdat ze genade geven aan degene die ze hoort en bedroeft de geest niet. En hier vind je dezelfde dingen, alleen net de omgekeerde volgorde. Eerst over die geest en daarna, ja, die geest geeft meerdere genade. Geest geeft geen jaloezie, maar geest geeft genade, is de gedachte. En genade is tot nut, namelijk tot stichting, namelijk tot opbouw van de gemeente als zodanig en dus tot opbouw van de individuele gelovigen. Ja, die geest geeft meerdere genade. Daarom, zegt de schrift, God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. En om het laatste gaat het natuurlijk in de eerste plaats, daar hadden we het ook over. Het gaat erom dat men goed zou bidden, zodat men inderdaad van God zou ontvangen. En wat wij van God ontvangen, kan in het algemeen aangeduid worden met genade. Die geest geeft genade, God geeft genade, en hoe het maar heten mag. En aan wie wordt die genade gegeven? En aan wie wordt dus alles gegeven wat God te geven heeft? Uit genade. Aan wie? Aan de nederigen, zegt vers 6. Aan de nederigen geeft hij genade. En zolang jaloezie en nijd afgunst in ons is, moet vastgesteld worden dat het tegenovergestelde is van nederigheid. Want eigenlijk, jaloezie is niks anders dan hoogmoed. Men wil dat hoge bereiken. Dat is wat jaloezie is. Hoogmoedigheid. Maar wij zouden nederig zijn. Bovendien, in beginsel is het zo dat zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. Maar die genade wordt slechts aanvaard door degene die zich aan de Heer en zijn woord onderwerpen. Dat wil zeggen, wij krijgen deel aan die genade op grond van nederigheid, namelijk op grond van onderwerping. En dat is een beginsel wat niet alleen van toepassing is op het moment dat wij tot geloof komen, maar het blijft van toepassing in de rest van ons leven, wanneer wij tenminste uit het geloof leven. Tot geloof komen is één ding. Uit het geloof leven zou het vervolg daarop zijn. Als we tot geloof komen, ontvangen wij genade. Maar als wij uit geloof leven, ontvangen wij genade met betrekking tot ons leven. Ontvangen wij namelijk de dingen die wij nodig hebben. En dan aarzel ik even en daarna gaat de zin verder. Wij ontvangen de dingen die wij nodig hebben om de Heer te dienen. Ja, waarom zouden we andere dingen ontvangen? Die bevredigen toch niet. Maar de dienst aan de Heer bevredigt wel. En dus, wat wij daarvoor nodig hebben, ontvangen wij. En dat is gewoon wat in Hebreeën heet, wij zouden naderen tot de troon der genade om daar te ontvangen. Genade en barmhartigheid, wat hetzelfde is, en hulp te bekwame tijden. Dat is deze hulp namelijk. Om de Heer te dienen. Om daders des woords te zijn. Niet maar daders of werkers, maar daders des woords en daders des werks, zoals het genoemd wordt. Kortom, die genade is slechts, of wordt slechts gegeven en blijft gegeven worden aan de nederigen. Ja, dan sta ik te bedenken wat ik nou daar verder van zal zeggen. Er zit een verhaal aan vast. De gedachte is namelijk dat op het moment dat deze nederigheid ons ontschiet en wij hoogmoedig beginnen te worden, om wat voor reden dan ook, dan is de, punt 1, is het dan zo dat wij geen genade, geen hulp ontvangen, zal ik maar zeggen. Want als we zo hoogmoedig zijn, nou, dan moeten we het maar in eigen kracht doen, maar dat zal blijken niet te kunnen. De andere kant is dat de kans ook groot is dat waar wij hoogmoedig zijn, dat de Heer ons met zijn krachtige hand zal proberen te vernederen. De term uit Petrus was dat trouwens. Maar goed, en daar mag je nog blij mee wezen als dat gebeurt. Want je moet er toch even niet aan denken dat het niet gebeurt. Je kunt maar het beste hebben dat als je hoogmoedig wordt, dat de Heer je vernedert. Want dan krijg je tenminste weer genade en hulp te bekwame tijd. En hoe het allemaal maar heten mag. En als het niet gebeurt, nou ja, dan houdt het op. Dan ben je bezig te verliezen hetgeen je gearbeid hebt. En ontvang je geen vol loon. Dat is 2 Johannes, maar laat me zeggen. Hè? Maar dat is de gedachte. De apostel gaat er uitgebreid op in, hier in deze verse. Hij zegt namelijk, God geeft meerdere genade. Heb je het? Let op, meerdere genade. Niet alleen de genade waardoor wij behouden werden of kinderen van God werden. Maar hij geeft inderdaad meerdere genade. Het is hetzelfde als in de Hebreeënbrief. Als daar gezegd wordt dat wij zouden naderen tot de troon der genade, dan wordt het gezegd niet tot degene die die genade niet kennen, maar juist tot diegene die uit genade zijn zalig geworden, naar de geest wel te verstaan. Degene die zijn wedergeboren. Maar juist zij zouden opnieuw genade ontvangen om daar ook uit te leven, en dat heet dan meerdere genade. Toen heb ik het nagevraagd aan Johannes, en Johannes is in dit soort zaken over het algemeen erg kort. Die zegt gewoon, ja, wij ontvangen genade voor genade. En in tegenwoordig Nederlands genade op genade, want voorzetsels zijn snaakse dingen hoor. Maar goed, ze verdwijnen soms en worden vervangen. Maar dat is wat het is, hè. Genade. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade op genade. Dat veronderstelt minstens 2 keer, of genade met betrekking tot 2 verschillende dingen. Dat klopt ook. De ene was om leven te ontvangen, de andere is om dat leven ook daadwerkelijk te leven. De ene was met betrekking tot zaligheid van de geest, de andere was met betrekking tot zaligheid van de ziel. Zoiets. Met de laatste termen dan weer van Jacobus. Die geest heeft geen lust tot nederigheid. Die geest geeft meerdere genade. Daarom zegt de schrift, God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Misschien dat ik er straks even op terugkom, want ik kan wel teksten gaan aanhalen, maar er zijn er zoveel, hè, waar dat staat. Dus ik ga eerst maar even door. Er staat dan in vers 7... als conclusie uit de voorgaande uiteenzetting, zo onderwerpt u dan goden. Op grond van het voorgaande, zo, aldus, onderwerpt u dan aan God. Dat lijkt me duidelijk, die conclusie, want waar men zich aan God onderwerpt, zal God ook meerdere genade geven, zal hij licht geven, zal hij hulp geven te bekwame tijd, enzovoorts. Dat is de gedachte. En hoe onderwerpen wij ons goden? Onder andere, ja. In ieder geval, dat is de consequentie, hem dienen. Maar het betekent inderdaad dat we onze wil ook inderdaad bewust aanpassen aan de zijne. Zo van, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, zoals dat in diverse gebeden dus inderdaad in de Bijbel naar voren gebracht wordt. En daar waar onze wens of onze wil, het ene is wat sterker dan het andere, maar daar waar onze wil of wens dezelfde is, of laat ik het anders zeggen, evenwijdig loopt aan de wil Gods, daar zal God ook inderdaad onze wens en dus ook ons gebed verhoren. Dat is wat in het voorgaande ook eigenlijk gezegd wordt. Het wordt weliswaar van de negatieve kant benaderd. Maar het moet duidelijk zijn hoe het dan wel moet. Wij zouden niet kwalijk bidden vanuit onze eigen begeerten, maar wij zouden goed bidden en dus vanuit zijn begeerten. Vandaar, al wat gij bidt in mijn naam, ik zal het u geven. En het in mijn naam betekent gewoon dat het dat het gaat om een wens of om een vraag die in overeenstemming is met de wensen en de vragen van de Heer zelf. Dat zal hij geven. En voor zover we daar buiten gaan, heeft zo'n gebed geen enkele zin. Dat is de Bijbelse gedachte. Nou, het is wat zwart-wit, maar straks vraagt iemand in de pauze natuurlijk, mag ik niet bidden om een nieuwe fiets? Dan zeg ik, ja, je doet je best maar. Je kunt zo'n ding nodig hebben natuurlijk, onder andere om traktaatjes te verspreiden. Dat zou kunnen. Hè. Daarna kun je er ook gewoon mee naar de kruidenier. Dat scheelt ook natuurlijk. Ik bedoel, die dingen liggen niet zo zwart-wit. Dat grijpt wel wat in elkaar natuurlijk. Maar de heer kijkt ook niet zo krap of zo zwart-wit. Hoor. Zo is hij nou ook weer niet. Hè. Maar het gaat maar om het beginsel dat wij ons zouden onderwerpen aan zijn woord en daarmee dus aan zijn wil. En waar onze gebeden dien overeenkomstig zijn, zal hij onze gebeden verhoren. Maar dat gebed in beginsel kan heel kort zijn, namelijk deze, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is voor het geval dat we zijn wil niet kennen, dan doen we het gewoon zo. In elk geval. En als we zijn wil kennen, kan het ook zo natuurlijk. Het maakt niet zoveel verschil. Nou goed. Maar er staat in vers 7, zo onderwerpt u dan aan God. Want dan zult gij ontvangen, is de gedachte uit de voorgaande verse. Daar ging het om, gij ontvangt niet. Gij begint, maar gij ontvangt niet. Wel, onderwerpt u dan Goden. En gij zult ontvangen, want alle goede gaven, alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten, et cetera. En in de eerste plaats zouden wij van hem begeren wijsheid, want die ontbreekt ons kennelijk als we ons in de positie bevinden van deze eerste verse van Jacobus. Dat lijkt me ook duidelijk. Nou goed. Maar nou de tweede helft van vers 7. Zo onderwerpt u dan Goden. En dan wederstaat de duivel en hij zal van u vliegen. Merkwaardigerwijze wordt dit vers gewoonlijk half geciteerd. Namelijk alleen het tweede deel. Alleen dit deel. Wederstaat de duivel en hij zal van u vliegen. Zo het eigenaardig, want hoe wederstaat men de duivel? Hoe doe je zoiets? Precies, precies. Dat staat ervoor, dat moet je niet weglaten. Dat is een geheel. Zo wederstaat, zo onderwerpt u dan Goden en daarmee wederstaan wij de duivel. Dat is de enige manier. Strijden tegen de duivel namelijk heeft geen enkele zin. Welk doel zou het dienen? De nederwerping van Satan? Wel nee, dat gebeurt pas in de toekomst ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dus dat gebeurt toch niet. Heeft geen enkele zin. Het is niet een doel aan zich. Waar het om gaat is dat men zich aan de wil God zou onderwerpen en dus zich aan hem ten dienste zou stellen. Zijn leven zou stellen, zijn lichaam zou stellen tot een levend heilig God, welbehagelijk offer. Want dat is wat het is. En het is naderen tot de troon der genade. Want zo noemt de Hebreeënbrief dat. En op die wijze wederstaan wij de duivel. Daar waar wij namelijk dienstknechten Gods zijn, daar zal God voor ons zorgen. Moeilijker is het niet. Vanzelfsprekend. Daar waar wij zijn personeel zijn, eenvoudig gezegd, stelt hij zich verantwoordelijk voor het personeel. Toch? En waarom zou hij de duivel helpen bestrijden in ons leven, als wij niet van plan zijn om in de praktijk van ons leven ons aan hem te onderwerpen? Dat leidt toch immers tot niks? Dat is toch volkomen zinloos? Nou, de schrift zegt ook dat het zo niet werkt. Wij kunnen alleen de duivel wederstaan door ons aan de Heer te onderwerpen. Zodat onze strijd nooit rechtstreeks is tegen de duivel. Integendeel, voor zover de gelovige een strijd zou strijden, zou het zijn de goede strijd, namelijk het lopen van de loopbaan des geloofs, zoals die bij gelegenheid genoemd wordt. En daar waar wij die loopbaan lopen, zal de duivel van ons vliegen. Dat is wat hier staat. Dat wil zeggen, wij zouden trouw zijn aan de Heer. Trouw zijn aan zijn dienst dus, betekent dat. Trouw zijn aan de Heer en ons aan hem onderwerpen. Hem erkennen als onze enige meester, om zo te zeggen. En daardoor wordt de duivel wederstaan. En dat is een volstrekte overeenstemming met wat daarover staat, eveneens weer terug in Efeze. Maar dan zijn we inmiddels in Efeze 6 aangeland. Want daar staat, in het bekende gedeelte vanaf vers 11, zeg maar, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan, stand houden betekent dat, opdat gij kunt staan tegen de listige, een verwijzing naar de slang uit de hof uiteraard, listige omleidingen des duivels, want de duivel is de diabolos, namelijk de dooreenwerper, maar zelfs de wegen gooit hij door elkaar. En dan heet het omleidingen. Nou goed. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, geestelijke boosheden in de lucht. Oet vers maar uit. Vers 12, dan zegt men, nou ja, zie je wel, toch strijden tegen de Satan. En dan zeg ik, dat is een misverstand. Het is wel zo, maar niet omdat wij strijden tegen de duivel, maar het is omdat hij strijdt tegen ons. En dus zijn we in die strijd betrokken. Maar wat ons betreft is het alleen een verdedigende oorlog. Niet om de Satan te overwinnen, maar gewoon om stand te kunnen houden en onze dienst te kunnen blijven doen. Trouw te zijn namelijk, dat is waar het om gaat, trouw te zijn aan de Heer. Daar heeft de duivel een hekel aan, dus die bemoeit er zich mee. En wat de wapens in deze strijd betreft, lees het maar eens een paar keer over en u zult zien dat het eigenlijk allemaal verdedigingswapens zijn. Schild, helm, schoenen, weet je wel, van die kistjes, weet je wel, van die met zo'n stalen neus erin en zo. Hè. Toch is de wapenrusting en zelfs het zwaard. Het zwaard kan gebruikt worden voor de aanval, maar net zo goed voor de verdediging. Voor afweer. Schild, wordt het nog genoemd. Het is allemaal verdedigend. En dat is waar het om gaat. Bovendien, het heet. Even kijken. De waarheid, vers 14. Gerechtigheid. Bereidheid van het evangelie des vredes. Schild des geloofs. Het woord. Zaligheid. En gebed. Dat wil zeggen, dat zijn allemaal dingen in beginsel die we van de Heer hebben ontvangen. Het woord, zaligheid, geloof, gerechtigheid, het evangelie enzovoorts. Dat wil zeggen, die dingen die zouden wij aandoen. Het wordt hier dus als een wapenrusting. Ja, inderdaad, zo heet dat. Wordt er beschreven. Een soort harnas zal ik maar zeggen met alles wat erbij hoort. Maar de... Het is door de Heer zelf beschikbaar gesteld. En we zouden het slechts aandoen en daardoor zouden wij stand houden in de boze dag. Bij gelegenheid betekent dat, hè, als de nood aan de man komt. En zo zouden we dan staande blijven. Nou, en Jacobus zegt gewoon, onderwerp u dan goden, want zo wederstaat men de duivel en zo zal die duivel van u vlieden. Kennelijk op dezelfde wijze als in Efeze. Het wil niet zeggen dat je er nooit meer mee te maken krijgt, maar het wil zeggen dat die aanvallen van de duivel altijd bij gelegenheid komen. Zo nu en dan zal ik maar zeggen, steeds opnieuw. En op het moment dat je denkt, het gaat allemaal lekker, geen probleem, dan slaat hij wel weer toe. Zo gaat dat. Dat is echt zo, dat gaan ze op en neer. Dat is niet, gewoonlijk niet constant, maar het gebeurt. En het is op zich tamelijk zinnig voor ons ook trouwens, want het bepaalt ons er juist bij dat we ons goden zouden onderwerpen. En waar we ons goden onderwerpen en dus deze wapenrusting dragen, daar zijn wij in de praktijk immuun voor deze aanvallen van de duivel, dan wel voor deze verzoekingen. Want ik hoop dat u merkt dat Jacobus nu eindelijk zegt dat die verzoekingen wel degelijk ook van de duivel komen. Hij zei wel, een mens wordt verzocht door zijn eigen begeerte. In hoofdstuk 1, komt niet van God, maar het komt van zijn eigen begeerte. Maar over diezelfde begeerte heeft hij het hier. En hij zegt nu, wederstaat de duivel. Zodat u nu toegeeft dat wel degelijk de duivel daarachter zit, maar die maakt gebruik van onze begeerte. En dus van ons vlees. En nou begrijpt u misschien ook de uitdrukking uit Efeze 6. Namelijk, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Over wiens vlees en bloed gaat het? Ons eigen dus, hè? Ja, zeker wel. Maar we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Dat is in eerste instantie natuurlijk. In tweede instantie hebben we wel degelijk te maken met vlees en bloed van anderen. Uiteraard. En dat komt in dit hoofdstuk ook echt wel naar voren. Maar in de eerste plaats zouden we daarbij aan onszelf denken. De Satan grijpt ons op onze begeerten, maakt gebruik van die krachten die nou eenmaal in ons zijn enzovoorts. Maar waar wij ons onderwerpen aan de Heer, of waar wij naderen tot de troon der genade, daar zal de duivel van ons vlieden. Dat is wat hier staat. En ik heb er nog nooit iets anders gelezen in de Bijbel. Dat is de enige manier om in de overwinning te staan en te blijven staan. Daar laten we het eerst bij, want het is alweer tijd voor de pauze. Wij waren gebleven bij vers 7 van Jacobus 4. Onderwerpt u dan goden, dan wel wederstaat de duivel, maar dit is kennelijk de manier waarop men de duivel zou wederstaan. En dat werkt ook, want waar wij ons aan de Heer onderwerpen, zal de Heer ook inderdaad voor ons zorgen. Er staat er namelijk nog een keer, vers 8, nadert tot God en hij zal tot u naken. Dat is precies hetzelfde. Onderwerp je dan goden komt overeen met nader tot God. En zullen we toch maar Hebreeën even citeren weer. Nader tot de troon der genade. En hij zal tot u naken, want van die troon ontvangen wij genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Hebreeën 4. Precies die gedachte. Daar waar wij ons aan hem onderwerpen, zal hij voor ons zorgen. En dat is de wijze waarop wij dus de handen reinigen, dan wel de harten zuiveren. Want dat is wat vers 8 dan van zegt. Reinig de handen, eerst naakt tot God, dan reinig de handen en dan zuivert de harten. Als je vers 7 meeneemt, onderwerpt u goden, nader tot God, reinig de handen, zuivert de harten. Waarbij reinig de harten, of reinig de handen, verband houdt met die werken uit hoofdstuk 1. Werken des geloofs en zuivert de harten, of werken des woords, daders des werks, hoe het maar heten mag, en zuivert de harten heeft te maken met dat wij die harten inderdaad openstellen voor dat woord en daarmee voor de wil van God en daarmee voor hemzelf. Wij zouden ons van die oude dingen ontdoen, om zo te zeggen, ons bewust aan de Heer onderwerpen. Want als we dat niet doen, zijn wij per definitie dubbelhartig. En het woord dubbelhartig betekent dus dat je twee harten hebt of zoiets. Letterlijk, hè, als je het letterlijk neemt. Dubbelhartig. Maar de gedachte is dan dat het hart aan de ene kant toebehoort aan de Heer. En aan de andere kant dat het hart toebehoort aan de wereld. De ene kant vriend is van de Heer. Aan de andere kant vriend is van de wereld. Met de uitdrukking uit vers 4. Maar we zouden gewoon een bewuste keuze maken. 1. En dan komt aan die dubbelhartigheid een eind. En nu we bij het woord dubbelhartigheid zijn, zeggen we dus weer, een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen, maar de broeder die nederig is, die roeme in zijn hoogheid. Dat is terug in 1 vers 8. En dat staat ogenblikkelijk nadat in vers 7 gezegd wordt, want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Iemand die niet gelooft en niet leeft uit geloof, is de gedachte daar, is dus dubbelhartig, wordt als overspeler aangeduid. Hij moet niet menen dat hij van de Heer iets zal ontvangen, want het zal blijken dat hij inderdaad een prooi wordt van de duivel. Dat is het idee. En daarom, reinig de handen, gij zondaars, en zuiver de harten, gij dubbelhartigen, zodat u maar weer ziet dat dat zondaars gebaseerd is op die dubbelhartigheid. Hè? Dat is zonde. Men zou namelijk de Heer dienen. Want al wat uit het geloof niet is, heet zoiets, hè, dat is zonde. Men zal de Heer dienen, dat staat ver bovenaan in ons leven. Dat is de prioriteit die wij gesteld hebben. En dan zal de Heer voor ons zorgen. En dus worden deze overspelers en overspeleressen opgeroepen om zich te gedragen als ellendigen, zegt vers 9. Gedraagt u als ellendigen? Hoe ziet dat eruit? Nou, treurt en weent. Uw lachen worden veranderd in treur en uw blijdschap in droefheid. En ik hoop niet dat ik moet uitleggen dat lachen en die blijdschap, dat te maken heeft met het vriend van de wereld zijn. En met het leven volgens de eigen begeerten en wellusten. Men zou dat inderdaad wegdoen. Bovendien, het is natuurlijk heel sterk gezegd, treurt en weent en gedraagt u als ellendigen. Maar wat de apostel hier onder woorden brengt, is niks anders dan, leg dan af aangaande de oude mens. En daarbij gaat het uiteraard om de dood van de oude mens. Die wij zouden erkennen, wij zouden ons daarbij neerleggen, lijkt me een aardige uitdrukking in dat verband. We zouden die oude mens afleggen enzovoorts. En normaal gesproken is dat reden tot rouw, geween of wat het maar wezen mag. Maar we zouden erkennen wat de Heer lang erkend heeft, namelijk dat onze oude mens gestorven is. En dus zouden we in de praktijk leven uit die nieuwe mens. Maar die nieuwe mens, die is onderdanig aan, of onderworpen aan, de Heer zelf. En dat zegt dan prompt vers 10 weer. Vernedert u voor de Heere, zo onderwerpt u dan goden, het is precies hetzelfde. Vernedert u voor de Heere, en hij zal tot u naderen, stond er eerst, en of hij zal u geven, en nu staat er gewoon, hij zal u verhogen. En dat is de meest eenvoudige gedachte, en zelfs één op lange termijn, want dat u ons het een en ander zal geven, dat kan heel goed in dit leven. Maar hij zal u verhogen, dat spreekt uiteraard dan over de toekomst. Maar dat is ook de consequentie van die zaligheid der ziel uit hoofdstuk 1. Hij zal ons verhogen, hij zal ons namelijk een erfenis geven in het koninkrijk, zoals dat genoemd wordt. Dat is waar het om gaat. Bovendien, dit vers, net als vers 6 uiteraard, geeft een zeer algemene Bijbelse gedachte weer, die we in het Oude Testament al tegenkomen, maar die in het Nieuwe Testament vele malen herhaald wordt in de brieven en ook door de Heer Jezus zelf. Namelijk die van vernedering voor de Heer en hij zal verhogen. Men zou nederig van hart zijn of ootmoedig en de Heer zou dan verhogen, is de gedachte. En andersom werkt het niet. Waar wij hoogmoedig zijn nu, zullen wij door de Heer vernederd worden. En als het hier niet gebeurt, dan toch in elk geval straks in de toekomst. Nou goed. Het is een uitspraak, onder andere ontleend aan... kijk of je erbij staat. Ja, daar staat er wel bij. Spreuken 29 in de eerste plaats. Ik zoek er maar eens een paar op. Ze geven toch dikwijls ook een wat bijzonder licht op deze algemene gedachte. Spreuken 29. Waar in het algemeen staat... De hoogmoed des mensen, vers 23 van Spreuken 29, de hoogmoed van de mens zal hem vernederen. Nou ja, hij zal op een gegeven moment ontdekken dat die hoogmoed ten onrechte is natuurlijk. En hij zal er door ten val komen. De hoogmoed des mensen zal hem vernederen. Maar aan de andere kant, maar de nederige van geest, dat is dus de ootmoedige, de nederige van geest zal de eer vasthouden. Het idee is namelijk dat de hoogmoedige de eer vasthoudt. Althans, dat wil hij. Dat is de uitwerking van zijn hoogmoed. Hij zoekt eer. Hij grijpt, vasthoudig, grijpen hem. Hij grijpt naar eer hier in deze wereld. Maar hier wordt gezegd dat juist de nederige van geest, die zal eer ontvangen. Want hij zal hem niet alleen vasthouden, hij zal hem aangeboden krijgen door de Heer zelf. Want dat is wat er later in ieder geval in het Nieuwe Testament vervolgens over gezegd wordt. We hebben trouwens zo'n gelijke uitspraak in Spreuken 3 al. Spreuken 3 vers 34... Vooral de spreuken hebben wat toelichting nodig. Dit vers ook. Spreuken 3 vers 34. Zekerlijk de spotters zal hij bespotten. Maar de zachtmoedigen zal hij genade geven. Waarbij spotters uiteraard hoogmoedigen zijn. En vanuit een hoge positie. Een vermeende hoge positie. Drijven zij de spot met alles wat laag is uiteraard. Maar de zachtmoedigen. En dat zijn tegelijkertijd de ootmoedigen. De zachtmoedigen zal hij genade geven. En eigenlijk is dat natuurlijk letterlijk wat aangehaald werd in Jacobus 4 vers 6. God wedersta de hoogvaardigen, dat zijn die spotters dus. God wedersta de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Precies zoals hier staat, de zachtmoedigen zal hij genade geven. Zodat je al in vervolg daarop rustig kunt zeggen, zalig zijn de zachtmoedigen. Want ze zullen genade ontvangen, staat hier. Bij de zaligsprekingen Het zijn zalensprekingen, zalens zijn de zachtmoedigen enzovoorts. Bij de zalensprekingen zeg ik altijd, al die categorieën die daar genoemd worden, die zalig gesproken worden, zijn eigenlijk gewoon gelovigen. Zachtmoedigen zijn de lui met een zacht gemoed die het woord in hun hart laten planten, met de term van Jacobus. Of in hun hart laten graveren, schrijven. En dus gelovigen. Zalig zijn de armen van geest. Zijn degenen die niet zoveel weerwoord bedenken tegen het woord Gods. En dus gewoon simpel aanvaarden wat God zegt. Ben je arm van geest, maar ben je wel zalig. Hè? Je zou kiezen moet, hè? Is dat geen probleem? Nou goed, dit was Spreuken. Je vindt trouwens in Spreuken nogal wat van dit soort uitdrukkingen. Maar ik blader meteen naar het Matthäus-evangelie, waar de Heer zelf deze woorden aanhaalt. Word ik uitgebreid vermeld. In de eerste plaats in Matthäus 23. Waar de vraag ongeveer is, wie zal de meeste zijn? En dan staat er in vers 11 van Matthäus 23. Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. In Gods ogen is namelijk de dienaar de meeste. Je legt nog helemaal andere normen aan, hè? En als je in de gemeente de meeste wil zijn, dan moet je dienen. Er zit niks anders op. En dus een nederige functie vervullen. Een dienende functie. Zoiets heet het ook, hè? Zo heet het ook, hè? Een bediening. Of een dienst. Of een bedienaar. Enzovoorts. En daarna zegt de Heer, in vers 12 van Matthäus 23, en wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, tot die dienst uiteraard, die zal verhoogd worden. Daarom zouden we naderen tot de troon der genade, om ons ten dienste te stellen van de Heer, en die zal ons dan verhogen. Dus zegt Jacobus, vernedert u voor de Heer, en hij zal u verhogen. En de Heer zegt er achteraan, maar wee u, gij schriftgeleerden, fariseeën, gij geveinsden, enzovoorts. Want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, enzovoorts. Terwijl ze het juist hadden moeten openen, maar ze hadden de sleutel zoek gemaakt, staat op een andere plaats. Hoogmoedigheid was namelijk kenmerkend, in het algemeen voor degenen die onder de wet leven. Van Israël werd het ook gezegd, al heet het dan bij gelegenheid hardnekkigen, maar dat is hetzelfde. Het hoofd niet willen buigen en zich niet willen vernederen. Nou goed. Dan noem ik nog Lucas, hoofdstuk 14. Maar boven vers 7 staat in mijn Bijbel, vermaning tot nederigheid of tot ootmoed. Waarbij de Heer zegt in vers 8, wanneer gij van iemand ter bruiloft genood zult zijn, en de bruiloft is altijd een beeld van het koninkrijk, en in onze dagen is dat dus de gemeente, meer koninkrijk is er nog niet, hè. Wanneer gij ter bruiloft genood zult zijn, of ter maaltijd, want dat staat er eigenlijk ook, maar de betekenis blijft toch gelijk. Zo zet u niet in de eerste zitplaats, ga niet helemaal vooraan zitten, opdat niet misschien een waardiger dan gij van hem genoot zij, en hij komende, die u en hem genoot heeft, tot u zeggen, geef deze plaats. En dan moet je opstaan, hè. Dan moet je naar achteren. En gij als dan zal beginnen met schaamte de plaats te houden. Precies, zo is het. Maar wanneer gij genoot zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats, opdat wanneer hij komt die u genoot heeft, hij tot u zeggen, vriend, ga hogerop. Als dan zal het uw eer zijn voor degene die met u aanzitten. Want een ieder die zichzelf verhoogt, en uiteindelijk om dit vers gaat het, hè. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Daarom zouden wij de minste zijn. Opdat wij door de Heer verhoogd zouden worden in de toekomst. En dezelfde gedachte vinden we daarna weer in Lucas 18, dat is nou toch in de buurt. Lucas 18. Waar een tollenaar op afstand stond, waarom zou dat wezen? Een heel ander onderwerp. Een tollenaar, van verre staande. Hebben jullie? Hé? Vers 13 is het, ja, van Lucas 18. Wat is dat? Waarom staat die tollenaar van verre? Kijk, want ik zeg altijd, tollenaren en hoeren zijn het beeld van de 10 stammen van Israël. En dus een tollenaar, waar staat hij dus? Van verre, had je zelf kunnen bedenken. Ik wist niet eens dat het er stond, hoor. Maar ik struikelde nou ook over, vanzelfsprekend. De tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, wees mij zondaar genadigd. Genadig. En dat tegenover die fariseer uit vers 11. Die zei, O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Rovers, onrechtvaardige overspelers, of ook gelijk deze tollenaar, enzovoort. Ik was zo hoogmoedig. Ik ga 2 maal per week naar de kerk. Ik geef 10e van alles wat ik bezit, of zoiets, staat er, hè. Maar die tollenaar van verre sloeg zich op zijn borst en deed slechts een beroep op de genade Gods. En toen zegt de Heer, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis. Meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Het beeld in het algemeen lijkt me een duidelijke betekenis te hebben. De fariseer is een beeld van. Dus, hè? De 2 stammen. En de tollenaar een beeld van de 10. Van de 10. En de stammen dus, ja. En ze worden min of meer verwisseld. De een denkt hoog van zichzelf en wordt vernederd. En de ander denkt nederig van zichzelf. Die gaat naar zijn vader en zegt, ik ben niet waardig uw zoon te zijn, laat me uw dienstknecht zijn. Niettemin wordt hij verhoogd. Maar dat was Lucas 15, geloof ik, hè? Zie, we zitten toch in de buurt. Maar goed, dat is nou even buiten het thema. Maar je vindt een prachtige illustratie van dit beginsel. Het beginsel namelijk, want een ieder, vers 14 dus van Lucas 18, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Zodat als we dan zo nodig een hoge positie zouden nastreven, dan zouden we dat doen door nu een dienende functie te vervullen. En dus de Heer te dienen, de gemeente te dienen. En dus elkaar te dienen. Dat is wat het is. En dat is heel wat anders dan elkaar te benijden. En krijgen en vechterijen te ontwikkelen om een hoge positie te verwerven. Dat is maar het idee, hè. Goed. Nou, dan laat ik erbij op 1 schriftplaats na. Dat is 1 Petrus. Waar zelfs in het bijzonder gesproken werd over de oudsten in de gemeente, in de eerste verse van 1 Petrus 5. En waarvan hen gezegd werd dat zij weliswaar opzicht hebben over de kudde, maar niet heerschappij hebben over de kudde. Dat is vers 2 en 3. Ze zijn namelijk voorbeelden der kudde. En tot hen wordt dan gezegd dat zij, als de overste herder verschenen zal zijn, de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid zullen behalen. En dan gaat het verder in vers 5 met, desgelijks gij jongen, zij de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed. Maar waarmee zouden we bekleed zijn? Met de nieuwe mens, die zouden we aandoen. Maar die is ootmoedig. Trouwens, wat ik niet gelezen heb en had moeten noemen eigenlijk, is de uitspraak van de Heer Jezus. Die zei, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u hebt net via spreuken geleerd dat dat hetzelfde is. Zachtmoedig en nederig van hart. Want de zachtmoedigen zou hij verhogen. Maar hij zou de nederigen verhogen. Precies. Wij zouden dus ons bekleden met de nieuwe mens of met Christus en dus met ootmoedigheid, dan staat er aan het einde van 1 Petrus 5 vers 5, want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. En Petrus citeert dus eveneens, Spreuken 3 vers 34. Hetzelfde vers. En hier staat dan, de nederigen geeft hij genade. En dan trekt hij zelfs de conclusie: vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat diezelfde krachtige hand Gods u zal verhogen op zijn tijd. En dat is uiteraard straks bij de opname van de gemeente. En in afwachting daarvan werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zoals Jacobus zei, hij zal tot u naken, enzovoorts. En dan ook hier in Petrus meteen in vers 8. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat. We zouden namelijk wederstaan, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. Zodat ook hier gesproken wordt over nederigheid en onderwerping, dienstbaarheid. Daardoor zal de duivel wederstaan worden en eventueel vlieden. En op grond daarvan zullen wij in de toekomst in elk geval verhoogd worden. Nou, dan ga ik helemaal terug naar Jacobus 4, vers 10. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Het is volstrekt, maar ook volstrekt dezelfde gedachte. En daarna komt hij weer terug bij wat praktischer dingen. Want dit was natuurlijk het algemene beginsel. Praktisch in de praktijk zegt hij dan vers 11. Broeders, spreek niet kwalijk van elkander. Het is heel eenvoudig, als wij kwalijk over elkaar spreken, stellen we onszelf boven elkaar. En eerlijk gezegd, ik denk dat het kwalijk spreken over anderen in de praktijk geen enkel ander doel heeft. Ik zou niet weten waar het toe dient. Verder. Maar anderen veroordelen, dat gebeurt opdat men zichzelf boven die ander zou verheffen. Dat is het enige doel. Vraag dat maar aan een psychiater. Nou goed. Dus broeder, spreek niet kwalijk van elkander. En dan zegt Jacobus, die namelijk van zijn broeder kwalijk spreekt en dus zijn broeder oordeelt, want dat wordt op die wijze dan gedaan, die spreekt kwalijk van de wet. En dus stelt hij zich dan boven de wet. Om de eenvoudige reden dat de wet zijn loop gehad heeft, de wet vervuld is geworden. En dat de wet vervuld is geworden toen de Heer Jezus onze zonden droeg. Dat wil zeggen dat sindsdien God ons ziet in Christus en God ziet ons in Christus volmaakt. En God ziet niets kwalijks van ons. Dat wil zeggen, spreekt niet kwalijk over ons. Integendeel. Begrijp je me goed? Op grond daarvan verwacht hij dat wij inderdaad hem dienen. Dat is waar. En hij zegt dus tegen ons, doe nou die oude mens weg. Omdat God er niet mee te maken wil hebben. Maar het blijft natuurlijk zo dat God ons ziet volmaakt gesteld in Christus. En wij zouden dus, sinds wij volmaakt en gereinigd zijn, zouden wij met vrijmoedigheid tot hem naderen en al die dingen meer waar we zo vaak over gesproken hebben. En wij zouden elkaar zien, in de eerste plaats onszelf, maar we zouden ook elkaar zien zoals God ons ziet. En dan heeft kwalijk spreken geen enkele zin. Ja, het kan wel, maar dan gebeurt het op grond van de wet en op grond dus van een aardse omstandigheid. Maar wij zouden de dingen niet zien op het horizontale niveau, wij zouden de dingen zien vanuit Gods standpunt en vanuit de hemel. En God ziet ons volmaakt en ziet onze broeders en zusters dus ook volmaakt, zodat kwalijk over hen spreken heeft geen enkele zin. Begrijp je me goed? Er zijn er genoeg die kwaad doen. Er zijn er genoeg die zich zo gedragen dat wij er ons zorgen over maken. En het kan ook tot gevolg hebben, en heeft het ook soms tot gevolg, dat we met elkaar er dan over spreken enzovoorts. Maar niet om te veroordelen of iets dergelijks, integendeel. Uit bezorgdheid wellicht, uit liefde, maar het is nooit om te oordelen en zeker niet om ons boven een ander te verheffen. En dat is waar Jacobus het nou over heeft. Want waar we dat doen, waar we elkaar veroordelen, handelen wij feitelijk in strijd met de wet en stellen we ons boven de wet. En dus oordelen wij de wet. Want volgens de wet zijn we gerechtvaardigd. Volgens de wet zijn onze zonden weggedaan. Dat staat in Romeinen 3 in ieder geval. Als wij leven uit geloof en uit genade, wordt de vraag gesteld, doen wij dan de wet teniet? Nee, zegt Paulus, wij vervullen de wet. En er staat later in Romeinen 8 nog eens een keer, de wet is vervuld. De zonden hebben rechtvaardige vergelding ontvangen, zoals het heet. En dat is het einde van het verhaal. En op het moment dat wij anderen oordelen, hanteren we dus toch die wet. Daar komt het op neer. Maar wij zouden inderdaad de dingen zien vanuit Gods standpunt. Dat kost enige moeite, maar ja, als het ons aan wijsheid ontbreekt, dan kunnen we die gratis cadeau ontvangen. Toch staat het toch? Want de Heer zal dat geven. En dat is een juiste wijsheid om de dingen te leren zien zoals God ze ziet. Nou. Wij zouden namelijk niet elkaar oordelen en ook niet de wet oordelen. En daarom, dus staat er, dat kan helemaal niet. Want indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen dader de wet, maar zelfs een rechter. En stelt gij uzelf boven de wet. En daarna zegt de apostel, er is maar één wetgever. En die kan behouden en verderven. Want die wetgever uit vers 12 is uiteraard ook de enige rechter. En in zijn functie van rechter en wetgever kan hij behouden en verderven. Met daarna de conclusie, doch wie zijt gij die een ander oordeelt? Heb ik dat niet ooit eens een keer ergens anders gelezen? Zodat je nou weer vraagt, heeft Jacobus Romeinen gelezen of heeft Paulus eerst Jacobus gelezen? Want het is Romeinen 14 en Romeinen 14 gaat heel uitgebreid op deze materie in, de materie van vers 11 en 12 van Jacobus 4. Want daar staat in, want ik bespreek Romeinen 14 natuurlijk niet, maar wel enkele versen. Er staat in Romeinen 14 in vers 3 dat we elkaar niet zouden oordelen en dan in vers 4... Wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? Of in modern Nederlands, wie ben je eigenlijk dat je de huisknecht van een ander oordeelt? Iemand anders een knecht, in het platte Nederlands. Hij staat of valt namelijk voor zijn eigen heer. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. Want God ziet de dingen van boven en rekent de zonde niet toe. Zo simpel is dat. En wij zouden ons daar op geen enkele wijze mee bemoeien. De huisknecht dus, wij allen worden geacht huisknechten te zijn. Wij dienen namelijk, we zijn knechten, wij dienen namelijk in het huis des Heren. En dat is inderdaad de gemeente. Dat betekent dat we door de Heer eventueel geoordeeld zullen worden. En dat is ook zo, want dat staat in Romeinen 14 vers 10... Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder, of ook gij, wat veracht gij uw broeder, want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Met de nadruk op allen en nadruk op Christus. Wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden, zodat er geen enkele zin heeft om elkaar te oordelen. Nu, we hebben daar het recht niet toe, uiteraard. En zoals Jacobus zegt, we stellen ons dan daardoor feitelijk niet alleen boven die anderen, maar zelfs boven de wet. En dus is de conclusie, die van Romeinen 14 vers 12, zo dan, en ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Maar een dergelijke houding, dat wij de broeder geen aanstoot of ergernis zouden geven, veronderstelt dat wij de mindere zijn van onze broeder. Dus we moeten oppassen dat we hem niet voor de voeten lopen. Dat is het idee. U weet dat als je een hond hebt, je moet nooit voor de hond uit de weg gaan, nooit om hem heen lopen, het beest is de mindere, dus je gaat maar aan de kant. Een goede manier om zijn plaats te wijzen, dat is het verhaal. De dieren moeten aan de kant, voor de mens. Ja, is goed, is wel anders, dan voet je beest er niet goed op, dan breek je er nog wel een keer op. Maar dit is een kwestie van een nederige opstelling, wanneer wij ons erop richten dat wij de broeder geen aanstoot of ergernis geven. Begrijp je me goed? Er zijn natuurlijk broeders genoeg die erop uit zijn om aanstoot of ergernis te nemen. Dat is zo en dat is dan ook niet te voorkomen. Maar dat is hun verantwoordelijkheid, niet de onze. Onze verantwoordelijkheid is geen aanstoot of ergernis te geven. En het is het hoofdthema eigenlijk in 1 Korinthe 8 en in zekere zin ook in hoofdstuk 10. Daarna nog wat schriftplaatsen natuurlijk, maar daar ga ik nou verder niet op in. Onze gerichtheid zou zijn op de Heer en op nederigheid, dus op onderwerping aan de Heer en aan de gemeente. Wij zouden namelijk elkander dienen door de liefde, zei Galaten 5 erachteraan. Juist omdat we vrij zijn van de wet, maar we zouden niet onszelf stellen boven de ander of boven de wet en elkander oordelen. Ook dat is misbruik van de tong en ook dat komt alleen maar voort uit uw wellusten die in uw leden strijd voeren en uit begeerten enzovoorts. We zouden dat niet doen, we zouden ons onze nederige positie bewust zijn. Daarover gaat ook het volgende schriftgedeelte, waarboven staat, in Jacobus 4 overigens, waarboven staat onzekerheid des levens. Ik weet niet of dat nou wel helemaal goed geplaatst is. Ik vind dat wat negatieve benadering. Het punt is gewoon dat wij ook in alles wat we doen in het leven ons bewust zouden zijn dat we dienstknechten van God zijn. En dat betekent dat wij op geen enkele wijze zeker kunnen zijn van de dag van morgen en van onze plannen of wat dan ook. Natuurlijk is het zo dat een natuurlijke mens een leven heeft wat inderdaad onzeker is en van omstandigheden afhangt. Maar als u mij vraagt, ik geloof niet dat het daarover gaat in de eerste plaats. Het gaat er in de eerste plaats om dat wij als gelovigen kinderen God zijn en wat met ons gebeurt, wordt door de Heer gecontroleerd. En wij kunnen wel plannen maken, en er is ook, denk ik, ook niks verkeerds mee, maar het is altijd onder voorbehoud, want onze de grote prioriteit in ons leven zou moeten zijn de dienst aan Hem. En op grond van dat we zijn eigendom zijn, door hem gekocht zijn. En dus, wij zouden geen dienstknechten worden van mensen, maar wij zouden God verheerlijken in ons lichaam. En hoe dat zal gebeuren, bepaalt hij en niet wij. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Zullen we danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. We danken u in de eerste plaats dat u in dat woord uzelf aan ons hebt willen bekendmaken. En dat we door het woord genade hebben ontvangen. Ze zijn wedergeboren tot een levende hoop. Kinderen van u geworden zijn. We danken u dat we daarmee alles ontvangen hebben wat tot dit leven en de godzaligheid behoort. We danken u ook dat wij bepaald mogen worden bij de omstandigheden ook waarin wij van nature verkeerden en verkeren. We danken u, Vader, dat u ons erop wijst dat deze dingen al zo niet moeten geschieden, maar dat wij integendeel het beeld van uw Zoon gelijkvormig zouden worden, dat wij de gezindheid van Christus zouden hebben in onze harten en dat we die zouden zoeken door inderdaad ons dienend op te stellen en ons in de eerste plaats te vernederen onder uw krachtige hand en vervolgens u en elkaar als gelovigen te dienen. We danken u dan dat u ons ook wilt gebruiken in het werk wat u in onze dagen volvoert. Het werk tot verzameling en opbouw van uw gemeente. En we danken u dat we daar niet alleen deel van uit mogen maken, maar dat we daar ook in betrokken mogen zijn. En dat u ons als uw dienstknechten ook gebruiken wilt tot opbouw van die gemeente en daarmee tot opbouw van onze broeders en zusters. We danken u, Vader, dat u uw werk in ons wilt doen. En dat u van ons niet anders verwacht dan dat wij onze lichamen stellen tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En dat u dan door uw woord en door uw geest ons wilt gebruiken tot eer van uw naam. We danken u voor die rijkdom van uw genade. Dat we ook genade mogen ontvangen om deel te hebben aan dit dienstwerk. En mogen leven en dienen in uw kracht. Wees u daarom ook ons nabij in de dagen die voor ons liggen. Vervult u ook uw beloften aan ons. Geeft u ons die genade en die hulp te bekwame tijd. Opdat we in uw kracht onze weg zouden gaan. Onze loopbaan zouden lopen die u ons voorgesteld hebt. Opdat we in de toekomst ook door uw krachtige hand zouden worden verhoogd. In overeenstemming met wat u ons tevoren beloofd hebt. We danken u dat we dat mogen vragen. In overeenstemming met uw wil en uit genade. Amen.